We gaan vanavond Marcus 4, vers 26 tot en met 34 doornemen. Marcus 4, vers 26 tot en met 34. In Marcus 4, vers 26, daar lezen we het volgende. En hij zeide: alzo is het koninkrijk Gods. Als een mens die zaad werpt in de aarde en slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad komt op en groeit, zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst een halm, daarna een aar, en daarna het volle koren in de aar. Wanneer dan de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel inslaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. En hij zeide: hoe zullen wij het koninkrijk Gods afbeelden? Of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? Het is als een mosterdzaadje dat, wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden op de aarde. En toch, als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen en grote takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemels kunnen nestelen. En in vele dergelijke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, nadat zij het konden horen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Nogmaals, een gelijkenis kan ook vertaald worden met een raadsel. De Heer Jezus sprak in raadsels en daarom staat er ook aan het laatste, in het laatste wat we gelezen hebben, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Hij legde het uit. Een gelijkenis hoeft dus niet altijd een methode te zijn om iets heel duidelijk te maken, maar het kan ook een soort raadsel zijn waar de Heer Jezus later ook een verklaring over geeft. Nou, we hebben de vorige gelijkenis, of het vorige stukje, hebben we gelezen over de lamp. Ja, dat staat over het ware horen, vanaf vers 21 tot en met 25. En over het ware horen, dus echt dat woord van God tot je door laten dringen, heeft er Jezus gezegd: je moet die lamp niet onder een korenmaat zetten. Want dan dooft zo'n lamp. Je moet die lamp ook niet onder een bed zetten, anders zie je het ook niet. Dan gebeurt er niks mee. We hebben toen ook eventjes die geschiedenis aangehaald uit 1 Samuel 3. Misschien kent u dat stukje nog wel. Dat Israël in een situatie leefde waarin het woord maar heel schaars was. Waarin God eigenlijk geen gelegenheid kreeg om met het volk te spreken. En dan staat er: nog was de lamp van God niet uitgegaan. En toen begon God tot Samuel te spreken. En toen werd het weer een helder licht in Israël. Dus daarmee wordt eigenlijk gezegd dat woord van God is dat licht. En dat doet heel veel in ons leven, dat woord van God. Nou, dat in ons achterhoofd houdende, is het misschien goed om naar dat stukje te kijken wat we net met elkaar gelezen hebben. Daar staat dat de Jezus dat, ja, eigenlijk zegt hier in vers 26, en hij zeide: alzo is het koninkrijk Gods. Nou, als hier Jezus nou spreekt en probeert uit te leggen wat nou het koninkrijk Gods is, waar moeten we dan eigenlijk aan denken? Wat is nou het koninkrijk Gods? Hoe kun je nou dat koninkrijk Gods in je leven ervaren? Nou, dit Jezus, misschien kent u dat stukje wel, in Johannes 3, vers 3. In Johannes 3, vers 3, daar heb je een fariseer, Nicodemus. En Nicodemus, daar staat op een gegeven moment dat Nicodemus de leraar van Israël is. Als er één de Bijbel wel goed moest kennen, dan was Nicodemus dat wel. En toch zegt de Heer tegen Nicodemus in het derde vers van Johannes 3, Johannes 3 vers 3, daar staat: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En dat betekent niet dat de Heer Jezus zegt hier in de eerste plaats, je kunt alleen, laat ik het even heel duidelijk zeggen, je kunt alleen in de hemel komen door wedergeboorte. Natuurlijk is het ook zo. Maar de Heer Jezus zegt, als je opnieuw geboren bent, dan kun je het koninkrijk der hemelen ervaren in je leven. Dan kun je het meemaken in je leven. Dan ervaar je Gods koninkrijk, Gods koninklijke macht, Gods aanwezigheid in je leven. En Nicodemus, jij bent een theoreticus en jij weet het allemaal in theorie, maar dat koninkrijk der hemelen heb jij nog niet gezien. Zo kan het dus zijn, hè? Je hebt dus mensen die heel theoretisch wel christelijk zijn, maar ze zien het niet. En de Heer Jezus zegt, alleen door wedergeboorte kun je Gods majesteit in je leven ervaren. En dat heeft niet altijd te maken met straks in de hemel, maar ook vandaag. Dat je Gods werkelijkheid, Gods majesteit in je leven kunt ervaren. Nou, en dat wil de Heer Jezus eigenlijk duidelijk maken. Waarmee zal ik dat koninkrijk der hemelen vergelijken? Wat is belangrijk voor het koninkrijk der hemelen? Hoe werkt dat koninkrijk der hemelen? Alzo is het koninkrijk Gods. Hoe werkt het dan? Nou, dan staat er, het is als een mens die zaad werpt in de akker. Nou, wat is dat zaad dan? Het zaad wordt in de akker gezaaid. In de gelijkenis daarvoor lees je, het zaad komt terecht op de weg. Het zaad komt terecht op steenachtige bodem. Het zaad komt terecht tussen de dorens. Maar hier staat, het zaad komt terecht in de aarde. En als het zaad in de aarde komt, dan gaat het zaad wat doen in ons leven. En dat zaad, als u even één bladzijde terugslaat in Marcus, dan staat er in hoofdstuk 4 vers 14, hoofdstuk 4 vers 14, daar staat, de zaaier zaait, wat? Het woord. De zaaier zaait het woord. Nou, dan komen we bij de kern van deze gelijkenis. De zaaier zaait het woord. Als dat woord in de grond gezaaid wordt, als het woord in ons hart gezaaid wordt, wat doet het woord dan? Wat gaat het woord in ons leven doen? Nou, het allereerste wat je dan moet incalculeren, dat is, en dat weet iedereen die met zaad, iedereen die op een, iets met tuinbouw te maken heeft, of als je ook boer bent, een van de allerbelangrijkste dingen is, je zaait het in de aarde en dan breekt het allereerste aan geduld. En dan staat er hier niet dag en nacht, maar dan staat er steeds nacht en dag. Nacht en dag. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Dat zie je ook in Genesis. Als God zijn woord zaait in deze wereld, dan staat er, en het was avond geweest. En het was de dag. Ja? Avond en nacht en dag. En dat is eigenlijk heel mooi dat het ook hier weer terugkomt. Ik denk dat als je, mag ik het zo zeggen, als je het effect van Gods woord in jouw leven wilt gaan ervaren, dan kost dat tijd. Dat is niet van vandaag op morgen. Begrijpt u wat hier staat? Als je het effect van Gods woord in je leven wilt ervaren, dan kost dat tijd. Het vraagt tijd. Geduld staat er ook in de Petrusbrief. Eén ding is zeker, want er staat, en in vers 27, het zaad komt op. Nou, dat is zo mooi om dat te weten. Op een andere manier zegt de Bijbel dat God zegt, mijn woord zal nooit ledig terugkeren. Dat is op een andere manier gezegd. Het zaad komt op. En daarom vind ik het zo ontzettend belangrijk, ook zondagsmorgens, dat hier het woord verkondigd wordt. Dat hier het zaad uitgezaaid wordt. En als wij toegankelijke grond zijn, dan weet ik zeker, het duurt soms even, maar het zaad komt op. het gaat zijn werk doen. Dat is het eerste. Het zaad komt op. Het tweede staat er en het groeit. Dan gaat het woord van God ook groeien in ons leven. En ten derde, wat doet het nog meer? Het groeit. En ja, eigenlijk is het best wel heel mooi. Dat zaad dat groeit en dat staat er zonder dat hij zelf weet hoe. Je weet niet hoe, maar het gebeurt wel. Ik heb dat in zoveel levens gezien, dat als het zaad in je hart gezaaid wordt, komt het op en dan zie je dat mensenlevens veranderen. Hoe het gebeurt, weet ik niet, maar het gebeurt. Dat is de kracht van het woord van God. Het komt op en het groeit. En wie geeft die groei? Nou, er is maar één die dat kan doen. Misschien wel goed om dat vers er even weer op te slaan. In 1 Korinthe hoofdstuk 3. In 1 Korinthe hoofdstuk 3. Vers 6. 1 Korinthe 3 vers 6. In 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 6 staat daarom. Vers 6. Ik heb geplant. Apollos heeft begoten. Was ook zo'n bijbelleraar. Maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. En dat is twee keer dat het hier staat, God geeft groei. Je kunt als predikant wel zeggen van, nou, ik zie er een plantje en kom op, trekken. Je trekt hem omhoog, maar dan trekken ze vaak met wortel al eruit. We moeten er vanaf blijven. Als het woord in ons komt, dan komt het op, het groeit en God geeft de wasdom. Kunnen wij niet doen, dat doet God alleen. En dan als derde staat er, en als we even teruggaan naar dat stukje. En de grond brengt vanzelf vrucht voort. Dat is de derde. Het komt op, het gaat groeien en het brengt vrucht voort. Ik heb dat eigenlijk nooit geweten. Wij vinden het woordje auto of automatisch, vinden we een heel Nederlands woord, hè? Maar weet u, als u dit stukje in het Grieks leest, dan leest u daar letterlijk in het Grieks automatisch. Dat is een Grieks woord, automatisch. Dus het is niet eens een Nederlands woord, maar het is puur een Grieks woord, automatisch. Dat is... Zo gebeurt dat. Er komt automatisch vrucht in jouw leven. En weet je, dan staat hier heel duidelijk vanzelf. Vanzelf, daar heb ik een hele dikke streep onder gezet. Het is echt niet zo dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen, nou ga ik maar eens even vrucht dragen. Want er staat toch in de Bijbel, wie geen vrucht draagt, die snoeit hij of die neemt hij weg. Maar wie wel vrucht draagt, die... Hè? We zullen maar eens even vrucht gaan dragen. Dat kunnen wij niet. Dat gaat automatisch. Waardoor? Door dat wat God in ons leven gezaaid heeft. Door de kracht, de kiemkracht van het woord van God. En weet je, die vrucht die voortgebracht wordt... heeft de identiteit van het zaad wat gezaaid wordt. Ja, toch zeker? En er zit heel wat schakeltjes zitten ertussen, hè? Maar uit de uiteindelijke vrucht, al zitten er maanden tussen, of zelfs jaren kan het zijn, als je het over bomen hebt, de vrucht die het voortbrengt is dezelfde identiteit als het zaad wat gezaaid wordt. Dat verliest niet aan identiteit. En de identiteit is Gods woord. En wie is Gods woord? Is Jezus zelf. Want Jezus is het woord. En hoe ziet die vrucht er dan uit? Nou, een hele eenvoudige sprong. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zelfbeheersing, goedheid, trouw. Ga ze maar door. Dat is de vrucht die vanuit dat woord van God in ons leven openbaar wordt. En als die vrucht naar boven komt, ja, dan kunnen we ook oogsten. En dan denken we heel vaak, ja, dat oogsten komt straks pas als we in de hemel komen. Maar wat denkt u, kun je ook vandaag in dit leven van de vruchten oogsten, van dat wat het woord van God in ons leven doet? De Heer Jezus zegt, aanschouw de velden dat ze wit zijn om te oogsten, ga niet nog een paar maanden wachten. De oogst is nu. Er kan nu geoogst worden van datgene wat Gods woord in ons leven doet. Ook nu kunnen we oogsten. Het is misschien wel goed om te weten dat je op twee manieren kunt oogsten. We zeggen wel eens, wie wind zaait, gaat storm oogsten. Ja, toch? Dat kan ook in ons leven. Kijkt u maar heel eventjes in Galaten hoofdstuk 6, net naar de Korinthebrief. Daar staat ook dat er op twee manieren gezaaid kan worden. Galaten 6, vers 6 tot en met 9. En hij die onderricht wordt in het woord, delen van alle goed mede aan wie dat onderricht geeft. Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Laten we niet moe worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen we oogsten als we niet verslappen. Laten we dus daarbij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Nogmaals, er vindt natuurlijk een uiteindelijke oogst plaats. Maar ook in dit leven, laat ik het zo zeggen, als je op dit moment vleeselijk zaad zaait, dan zul je vleeselijke dingen oogsten. Als je geestelijk zaad zaait, dan zul je geestelijke dingen oogsten. Want het heeft met elkaar te maken. We kunnen op de akker van ons vlees zaaien, dus vanuit onze oude mens, en alleen maar bezig zijn met aardse dingen. Nou, dan zul je ook aardse dingen oogsten in je leven. En als je met hemelse dingen bezig bent, dan zul je ook vaak geestelijke dingen oogsten in je leven. Ook nu al. Ook in dit leven. Een heel bekend voorbeeld. Nou, de naam kent u. Lot, de neef van Abraham. We lezen van Lot wel drie keer. Abraham ging op reis, Abraham werd geroepen. En wel drie keer lees je van Lot en Lot ging met hem mee. Eigenlijk was Lot een beetje een meeloper. Hij ging wel met hem mee. Hij had weinig eigen initiatief. En toen kwam het erop aan dat er twist kwam. Dat werkt ook niet lekker met iemand die altijd maar meeloopt. Dan krijg je op een gegeven moment spanning, moeten ze uit elkaar. En dan kiest Lot, hè, dan zijn er twee streken, een hele mooie streek rond de Jordaan. Een groene Jordaanvallei en de woestijn aan de andere kant. En dan staat er, dus koos Lot voor zich de hele mooie streek van de Jordaan. En Abraham liet die naar de woestijn gaan. Een beetje egoïstisch komt het over. En dan zie je van Lot, hij ging in de buurt van Sodom wonen. En dan staat er ook, en de inwoners van Sodom waren zeer slecht en zeer zondig. Even later lees je, hij ging bij Sodom wonen. Nog even later lees je, hij ging in Sodom wonen. En de vierde keer lees je, hij had zitting in de poort. Dus hij deed ook mee met het maatschappelijk leven. Nou, we zijn in Jeruzalem geweest en dan weet je dat een poort is niet zomaar een deurtje. Maar vroeger waren die poorten het centrum van het handelswezen van zo'n stad. Daar werd gehandeld. Nou, en daar was Lot te vinden. Nou, uiteindelijk, we weten wat er gebeurd is. Lot die moest Sodom verlaten, rennen voor zijn leven. Hij raakt zijn vrouw kwijt, want die kon Sodom niet loslaten. Uiteindelijk belandt hij in een grot. En dan heeft Lot en zijn dochters, zijn beide dochters, geen kinderen. En dan hebben die twee dochters seksuele gemeenschap met hun vader om toch nageslacht te krijgen. En dan krijgen deze twee dochters twee zonen. De vader van de Moabieten en de vader van de Ammonieten. De twee grootste vijanden van het volk van Israël. Dat was de vrucht van het leven van Lot. En als je nu kijkt naar de vrucht van het leven van Abraham, dat was Christus. Dat kun je oogsten in je leven. Als je vanuit het vlees aan het leven bent, of vanuit de belofte, vanuit de geest. Nou, dat zijn de verschillen die er zijn. En ik denk dat dat alles te maken heeft met Gods koninkrijk in je leven. Dat God zich kan manifesteren, dat God aanwezig is in je leven, dat je hem mag ervaren. Nou, tot slot, een heel moeilijk onderwerp nog even, maar dan staat er in vers 30, dat er jij zegt, en hij zeide, hoe zullen wij het koninkrijk Gods afbeelden? Dus we hebben het nou wel over zaad, maar laten we het nou nog iets nauwkeuriger vertellen. Waarmee kunnen we het nou vergelijken? Welke gelijkenis zullen wij het brengen? Onder welke gelijkenis? Dus heel exact. En dan komt er maar één zaadje, één plant bij de Heer Jezus op. En dat is mosterd. Nou, we hebben in Israël op onze reis heel wat mosterdzaad zien bloeien. Zwarte mosterd is het kleinste zaad wat er is. En het groeit in een jaar uit tot behoorlijke struiken. Met gele bloemtrossen. Gele vruchten ook. Bloemtrossen waar op een gegeven moment de mosterd vanuit gewonnen wordt. Maar de Heer Jezus zegt eigenlijk, dat zaad wil ik vergelijken met mosterdzaad. En wat zegt de Heer Jezus nu? En dat is misschien wel heel interessant om te zien. In Matteüs 17, daar zegt de Heer Jezus in het 20ste vers, Matteüs 17 vers 20... In Matteüs 17 vers 20, daar staat, hij zeide tot hen, ze hebben iemand niet een boze geest uit kunnen drijven. En waarom? Hij zeide tot hen vanwege uw klein geloof. En dan zegt hij, want voorwaar, ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaadje, zult gij tot deze berg zeggen, verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen. En niets zal u onmogelijk zijn. Nou, hier wordt het mosterdzaadje vergeleken met geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om God te ervaren in je leven. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, nou, waar zal ik het nou mee vergelijken? Mosterdzaad. En mosterdzaad is zo klein. Maar juist omdat het zo klein is, is het juist zo krachtig. Zo machtig. Weet u dat er letterlijk staat, we hoeven het niet op te slaan, in 1 Korinthe 1 vers 26, dat Paulus zegt, ziet wie gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele aanzienlijke, niet vele wijze, wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht was, heb ik uitverkoren. En vanuit die onaanzienlijkheid, vanuit die zwakheid, heeft God vanuit de gemeente zulke grote dingen gedaan. De gemeente, de kerk, en wij zijn de stad Jeruzalem op een plaats geweest. Waarschijnlijk de zaal waar de Heer Jezus het avondmaal met de apostelen gevierd heeft. Waarschijnlijk ook de bovenzaal waar de eerste gemeente samenkwam. En vanuit dat bovenzaaltje waar 120 mensen bij elkaar waren, is een enorme geloofsbeweging ontstaan. Vanuit één mosterdzaadje. Dat hele kleine mosterdzaadje. De eerste gemeente was een geloofsbeweging. Een geloofsbeweging zo onaanzienlijk, zo veracht, maar zo krachtig. En ik denk dat dat hetgeen is wat de Heer Jezus wil laten zien. Iets om over na te denken, dat is dat dit mosterdzaadje in deze gelijkenis, en met name in Matteüs 13 vind je dat, ook uit kan groeien tot een boom waar de vogels in nestelen en de vogels onderdak vinden. En in de eerste gelijkenis zijn deze vogels de vijanden van het evangelie, die het zaad juist wegpikken. En helaas is dat gebeurd met heel veel kerken, met ja, heel veel kerkelijke systemen, dat de kerk op een gegeven moment uitgegroeid is. Ze hebben als het ware hun geloofsidentiteit van zich afgeworpen en het zijn grote, machtige bomen geworden, grote instituten. En er staat zelfs ook, het wordt een beetje vergeleken met Babel, met Babylon. En als u Daniël 4 leest, dan wordt Babylon vergeleken met een grote boom die de takken heeft tot in de hemel en waarin allerlei gevogelte nestelt. En, nou, laat ik het misschien maar zo zeggen. Vandaag is de kerk, en ik hoop nooit dat dat met deze kerk zal gebeuren, en daar waken we ook voor, maar vandaag zijn heel wat instituten, kerken, verworden tot iets wat niet meer correspondeert met de identiteit van mosterdzaad. Het is een verworden kerk eigenlijk, wat eigenlijk niets meer met het begin te maken heeft. En er zijn inderdaad kerkelijke systemen waar de vijanden van het evangelie zich in genesteld hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan predikanten die vandaag vanaf de preekstoel zeggen, die Bijbel, dat is wel waar gebeurd. Of dat is wel waar, maar niet waar gebeurd. Het gaat niet om de letterlijke tekst, maar het gaat om de boodschap. En u snapt natuurlijk wel, al die wonderen van de Bijbel, dat zijn allemaal maar legendes. Zelfs een predikant die zich genesteld heeft in de kerk, die letterlijk, openlijk beleidt, ik ben dominee en ik preek over een God die niet bestaat. Nou, ik noem het maar, dat zijn de vijanden die zich zelfs al in onze tijd genesteld hebben als vogels in een instituut. En het mosterdzaad moest eigenlijk, ja, er staat, het is kruid, het is tuingewas. En het moet niet een, en ik vind het zo mooi dat tuingewas, er staat het woord een halm en dan de aar en dan het volle koor. Een halm is buigzaam, is hol. Als een halm massief zou zijn, dan zou die bij de eerste wind al omliggen. Maar juist omdat een halm hol is, kan een halm ook buigen. En dat tuingewas, dat is bereid om te buigen, dat is bereid om nederig te blijven. En ik hoop dat u in uw leven en dat wij als gemeente onze identiteit van het mosterdzaad zullen bewaren. En juist in alle nederigheid de kracht, het koninkrijk van God in ons leven mogen ervaren.